Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Mark, daar gaan we het niet over hebben. We hebben afgesproken dat we het daar niet over gaan hebben, Mark.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
En dan zijn we weer met een nieuwe Afhameren met politiek commentator Wouter de Winter, die in alle vroegte op deze vrijdagochtend, moet ik zeggen, in zijn hotelkamer op Curaçao zit. Wouter, hoe laat is het bij jou? Hoe vroeg?
Het is 7:09 nu.
9 minuten
ik kijk uit, voor de lieve luisteraars van Afhameren, op de Caribische Zee, een palmbomen, een zwembad en een, en een bar die heet 5 o'clock Somewhere Bar, wat natuurlijk zeker onze luisteraars ergens van aanspreken.
Ja, en voor jou, dat je dat ook nog een beetje met me mee kan voelen. Ik zit in het podcasthok op de Basisweg en ik kijk uit op grijze, grauwe gordijnen. En ik heb een kopje thee uit de automaat gepakt.
Ja, nou, dat verschil moet er zijn. Maar we gaan het ook, ik bedoel, jij was 5 weken naar Qatar en daarna nog 8 weken naar Florida.
Dus, zo is het ook alweer. Nou goed, zometeen gaan we het uitgebreid over het werkbezoek hebben. We hebben te veel mooie verhalen over geschreven al. Maar eerst moeten we toch even hebben over een actueel nieuwsbericht, wat ook bij ons, maar eerst bij RTL Nieuws ook, verscheen over een ruzie tussen Rutte en Kaag. Een discussie zou uit hand zijn gelopen in een gesprek over EU-fondsen en vestigingsklimaat. Wat is daar nou precies gebeurd, Wouter? Heb je daar zicht op?
Ja, zelfs nog vanuit de Cariben de afgelopen tijd even contacten ook gehad met diverse mensen in het Haagse. Natuurlijk, onze parlementaire redactie zit er ook bovenop. Maar ik sprak ook nog wat mensen daarover de afgelopen tijd. En het is dus inderdaad, heeft het voorgevallen. Het heeft mensen ook wel verrast, omdat men niet eerder had gezien dat er zo een heftige clashje is geweest. Ik moet je wel zeggen, toen ik er voor het eerst over hoorde, dacht ik, daar hebben beide bewindslieden, partijleiders, natuurlijk ook profijt van. Hè? Je moet je voorstellen, het is verkiezingstijd. Het verwijt richting Mark Rutte is nogal eens dat hij D66-beleid aan het uitvoeren is. Bij Sigrid Kaag hebben we het de vorige keer natuurlijk over gehad. Hoor je achter de schermen dat haar partij en zelfs ook haar fractie in de Tweede Kamer toch ook wel regelmatig teleurgesteld is over het feit dat ze zich gedraagt als de minister van Financiën. Ook op momenten dat de partij meer van haar zou verwachten. Dus meer het boegbeeld te zijn, meer de D66-stokpaardjes bereidend, bijvoorbeeld rond onderwijs en ook door het vrijmaken van geld daarvoor. Dus daar is ook in het bewindspersonenoverleg, waar de fracties vertegenwoordigd zijn, ook af en toe best wel eens chagrijnig geweest. Dus op het moment dat er iets van een clash is tussen de twee leiders, om te laten zien dat ze alle twee wel hun mannetje of hun vrouwtje staan, dan kan dat dus in hun geval ook wel goed uitpakken. Maar kijk, wat wel echt belangrijk is om te onderzoeken en in de gaten te houden, is hier sprake van een incident of is hier sprake van betonrot? Want iedereen in Den Haag weet natuurlijk wel dat als de voormalige Kemphanen uit de formatie, en dan vooral natuurlijk Kaag die Rutte wegzette destijds met haar HJ schoollezing, als die Kemphanen van vroeger weer hun oude gedrag gaan vertonen, dan is het misschien snel klaar, of niet eens misschien, maar is het snel klaar met het kabinet. Want het kabinet wordt gedragen door een D66-minister ooit is omschreven als de vader en moeder van het kabinet, Rutte en Kaag. Als die ruzie krijgen, als dat een echtscheiding wordt, dan spat de boel uit elkaar. Dus daarom heel interessant. En ook als je nog even rondvraagt van, goh, hoe gaat het dan met die overleggen? Nou, die overleggen die gaan altijd wel redelijk, maar vooral ook omdat de echte zware, lastige dossiers, als het gaat om ideologische verschillen tussen VVD en D66, nog niet op tafel zijn. Ze zijn het er vaak heel erg over eens, ook over stikstof bijvoorbeeld. Trekt VVD samen met D66 eigenlijk op, omdat er een eigen VVD-minister op stikstofbeleid zit. En als het gaat bijvoorbeeld om migratie, dan lopen de standpunten heel erg uiteen. En ik heb al laten vertellen dat daar de gekste dingen ook gebeuren. Dat er overleggen over zijn. Rutte probeert om het onderwerp migratie op tafel te krijgen. En dan zegt Kaag, Mark, daar gaan we het niet over hebben. We hebben afgesproken dat we het daar niet over gaan hebben, Mark. Dan wordt het kennelijk niet besproken. tot toch wel verrassing van de andere aanwezigen, omdat die zoiets hebben van, volgens mij bepaalt één bewindspersoon niet of een discussie wel of niet ter tafel komt. Dus Dus dit is wel iets om in de gaten te houden de komende tijd.
Maar dat is wel een interessant gegeven. Dus dat dossier ligt zo gevoelig. Want als je het over de asielcrisis hebt, verwacht de VVD natuurlijk ook van premier Rutte dat hij daar werk van gaat maken en dat er strengere regels komen. Terwijl D66 natuurlijk heel erg kijkt naar de Europese afspraken. Maar het ligt dan blijkbaar zo gevoelig dat het überhaupt niet ter tafel kan komen. Dat het maar vooruit moet worden geschoven of zo.
Ja, inderdaad. En daar wordt wel eens een invulling aangegeven door de andere aanwezigen van dat Kaag het lastig vindt om vrij uit te praten, dan wel te onderhandelen over zaken waar ze op dat moment niet goed op is voorbereid, niet zoveel over weet of niet weet of ze daar de partijlijn per se uitdraagt, wat bijvoorbeeld de fractie belangrijk vindt of andere bewindspersonen. En ze is natuurlijk minister van Financiën. Ze heeft ook veel verstand van buitenlands beleid, maar een heleboel dingen ook niet zo'n verstand van. Nou, daar is ze ook gewoon eerlijk over. En op het moment dat sommige dingen besproken worden, hoor ik, is ze terughoudend en heeft ze het idee van ik moet nu op mijn tellen gaan passen op het moment dat iemand iets met mij wil bespreken en dat ik misschien iets toezeg wat te snel gaat. Hè? Is natuurlijk ook in de formatie op een gegeven moment gebeurd dat Johan Remkes dat rondje deed van oké, de linkse wolk waar we het straks nog over hebben, die schrappen we, want daar hebben jullie het al met Mariette Hamer over gehad en de vorige informateur en daar is toen vervolgens niks uitgekomen. En ja, toen een rondje makend en uiteindelijk tot de conclusie komend van dan blijft eigenlijk alleen nog maar de optie met de ChristenUnie over. En in dat rondje, en toen heeft Kaag dat welbetekenende knikje gegeven, zo van dan moet het maar zo. En dat was het einde van de pogingen vanuit de D66-gelederen om over links te gaan. En de partijleider had gesproken en daarmee was het klaar. En daar was niet iedereen altijd even blij mee. Ik denk uiteindelijk wel onvermijdelijk was, maar je merkt wel dat ze, hoor ik terug, voorzichtig is om in een discussie of in een besluitvormingstraject gezogen te worden, waar zij, zeker op het front van migratie, toch echt heel anders in de wedstrijd zit. Ja. En dat besef is ook nog niet doorgedrongen dat dit een groot maatschappelijk probleem is, bijvoorbeeld. Dat schijnt zij niet te willen erkennen achter de schermen, waar bijvoorbeeld Rutte dat wel wil, of wel erkent en ook zijn, daar dingen over heeft beloofd naar zijn eigen achterban. Dus dat is ook een beetje zijn probleem. Maar op het moment dat men het niet eens is dat iets een probleem is dat opgelost moet worden, dan wordt het wel heel kwaad kersen eten. Om maar weer zijn gezellige uitingen te gebruiken.
Nee, hartstikke goed. Maar om nog heel even daarop door te gaan, schreven we ook in de Telegraaf vanochtend dat waar Kaag dus inderdaad, op de manier zoals je net omschrijft, kan communiceren, is Rutte iemand die meebuigt, flexibel is, politieke spel tot in de diepste vezels begrijpt. Maar blijkbaar kan die dus toch wel op een gegeven moment uit zijn comfortzone worden gebracht door Kaag. Dat het gewoon echt een beetje dus wel boos wordt. Ja.
Hij was kennelijk al geïrriteerd. Het ging dus ook inderdaad over het vestigingsklimaat. We weten dat hij natuurlijk in het eerdere kabinet, in Rutte 3, heel lang op de lijn heeft gezeten dat de dividendbelasting moest worden afgeschaft. Dat begreep op een gegeven moment helemaal niemand meer, inclusief in zijn eigen partij. Toen heeft hij het maar laten rusten. Maar hij vindt het nog steeds dat dat had gemoeten. En je merkt wel dat Rutte natuurlijk ook veel benaderd wordt door mensen, ook uit zijn eigen achterban, om te zorgen dat dat wat beter gaat. Omdat hij denkt, als alle grote bedrijven vertrekken, dan gaat de werkgelegenheid eraan. En dat is slecht voor Nederland, dat is slecht voor de economische positie van Nederland. Rutte is natuurlijk ook net in de VS geweest. Heeft met Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, natuurlijk ook gesproken over die merkwaardige ruzie die er nu is ontstaan vanwege de veronderstelde staatssteun die Amerika geeft aan bedrijven om te vergroenen. En dat dat niet in de pas loopt ook met de Europese Unie. Hè, een soort nieuwe handelsoorlog dreigt. En ook als het gaat om de export van gevoelige technologische informatie, wat de chipmaker ASML bijvoorbeeld aangaat. Dus die heeft daar ook, kwam dus ook terug met een verhaal van die Amerikaanse positie is wel op zich te begrijpen. Namelijk, wij moesten vergroenen, dat wilde de hele wereld. Nu doen we dat, nu stellen we daar middelen voor beschikbaar vanuit overheidswegen. En nu krijgen we kritiek erop. Het is ook nooit goed. En het viel mij op dat Rutte die boodschap goed tot zich heeft genomen en ook in Nederland aan het verspreiden was. En dat als het gaat om het vestigingsklimaat en toch het bewaken van, maar eigenlijk het manoeuvreren ook op het internationale toneel over dit onderwerp, dat hij dus daar ook met de Amerikaanse president over spreekt, maar ook reken maar ook met de top van de ASML en andere bedrijven, dat hij wel zoiets heeft van, daar moeten we wel wat mee. Ja. En op het moment dat Kaag daar, zoals ik het begrijp, vrij
ideologisch
onvermurbaar blijkt, dat op een gegeven moment wel tot een clash leidt, moet je je overigens wel afvragen, door ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar we zijn het ook wel een beetje gaan accepteren dat Rutte woedeaanvallen heeft en begint te schreeuwen. Ik heb er toevallig eentje nog op beschreven in mijn column deze week als het ging om het Antilliaanse beleid.
Ja.
Dan gaan jullie er toch uit, dat hij dat schreeuwde tegen een van de gevolmachtigde ministers. Tijdens een Rijksministerraadvergadering of een onderraad daaromtrent. Ja, dat is, we hebben het al een beetje voor kennisgeving aangenomen dat nou eenmaal zo is. Maar het is natuurlijk best wel bizar dat dat gebeurt op toch wel kennelijk terugkerende basis.
Ja.
Dus dat Kaag dan denkt van, nou ja, ga jij maar lekker even afkoelen. Dat stap je dan misschien ook wel weer. En hoe het ook altijd eindigt, dat is trouwens ook net zo voorspelbaar als die woedeaanvallen. Namelijk met excuses. Hè? Ik heb echt zoveel mensen gesproken in Den Haag die dit hebben meegemaakt. Dat het dus ontploft en dan vervolgens soms al op het moment dat ze buiten lopen om de hoek van het torentje. Als ze net zijn afgebrand of uitgemaakt voor, nou ja, rotte vis zal hij niet doen, maar met stemverheffing. Dat dan al de telefoon gaat en dat hij zijn excuses aanbiedt.
Ja.
Nou ja, en dat gold ook in die Antilliaanse zaak. Want toen kregen die, ik zeg even Antilliaanse zaak, maar de zaak rond de Caribische eilanden in Nederland.
De West.
Ja, dat die mensen dan uiteindelijk toch een beetje hun zin krijgen. Omdat hij toch vindt dat hij te ver is gegaan. En dat is dus eigenlijk ook al best wel een zwaktebod. Niet alleen dat je schreeuwt, maar vervolgens ook dat je daardoor ook gelijk altijd weer wat toegeeft na afloop.
Ja, ik zit even te denken of er nou voorgangers zijn of politici uit het buitenland die dat misschien nog wel wat meer doen. Ik kan me voorstellen dat Rutte nog een lievertje is vergeleken met bepaalde buitenlandse leiders van weleer.
Ja, maar goed, dat betekent niet dat dat wel normaal is natuurlijk. Nee. En je mag ook wel van iemand verwachten dat, zeker als je premier bent, 12 jaar lang, je kan ook leren. Zelfs als je, wat is hij, 55 is.
Wat ik dan wel weer aandoenlijk vond, is waar die Macron mee uit eten nam overigens. Die natuurlijk langs was gekomen in Nederland. En dan verwacht je misschien als de Franse premier langskomt, dan ga je naar Hotel des Indes of zo, weet je wel. Maar hij nam hem mee naar zijn traditionele, moet ik het goed zeggen, of het nou een Indonesisch of Indisch restaurant is. Maar waar aan de Kneuterdijk geloof ik, waar hij dan altijd gaat eten.
Ja, dat is een bekend restaurant. En ik kom er zelf ook wel eens. En vertrouwd Indisch eten. Erg lekker natuurlijk. Maar het moet natuurlijk ook geen reclamespotten worden. Maar dit is ook typisch Rutte. Dat hij het ook kleinschalig houdt. Hè. Dus ik denk niet dat de Franse president, dat is toch echt wel veel van opsmuk en zaken. Dat hij in zo'n restaurant snel zal komen. Voor een officieel diner. Hè. Privé kan natuurlijk altijd, maar in de presidentiële kring is het natuurlijk allemaal poepie chic, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar hij is al eerder met Macron ook uit eten geweest, als ik me niet vergis, in een heel klassiek Frans restaurant wat er was in Nederland. En dan toen was het heel erg Frans. En volgens mij zijn ze ook nog een keer, was dat met iemand anders, naar Impero Romano geweest. Dat zal misschien met de Italiaan geweest zijn.
Heeft de redactie
weer niet goed voorbereid?
Nee. Maar het zijn in ieder geval, het zijn wel mooie dingen waar ongetwijfeld enorm over nagedacht wordt. Hoe is het eten daar eigenlijk? Heb je ook poepie-chique etentjes? Of is het gewoon door het harde werken heen af en toe McDonald's en dat is het dan? We maken geen reclame, mensen.
Ik moet je zeggen, Het zijn natuurlijk delen van het Koninkrijk. Dus er staat hier ook met enige regelmaat saté, rendang op de menukaart. Gisteren heb ik een stukje vlees gegeten. Dat is natuurlijk ook veel kip. Dat is Caribisch. Er zijn ook veel KFC's hier op de eilanden. Dat wordt hier goed gegeten. Ja, voor het eten niet per se naar de Cariben. Is mijn voorzichtige opvang. Het is wel goed hoor, maar het is niet echt, ik denk, spectaculair. Tenminste, wat ik tot nu toe heb gegeten. En je leeft toch vooral in hotels. Hè?
Ja, dat is ook zo. Nee, straks krijg je alle culinaire recensenten van de Cariben op.
Ja, we hebben het heel erg druk. En daardoor heb je weinig tijd om echt heel goed na te denken over waar je gaat eten. Maar ik geef er wel bij dat ik mij wel af en toe een cocktail of een Amstel Bright, wat hier eilandgangers zullen het kennen, wel laat smaken.
Ja, over cocktails gesproken. Jij schrijft graag over de cocktailprinses natuurlijk. Amalia, die in haar tijd als barvrouw bediende een cocktailtje kon maken. In Scheveningen was het, naar ik meen, of in Den Haag. Hoe houdt zij zich staande op dit moment? Ik las een verhaal waarin je zei van, nou, ze staat nog een beetje in de luwte. Hè? Ze doet het allemaal goed. Maar hoop je dat ze zich nog wat meer kan ontplooien in de laatste dagen van dit werkbezoek?
Ja, nou, we zijn pas op de helft eigenlijk. Dus wat dat betreft is er nog veel ruimte. Ja. Nee, kijk, weet je, wat mij heel erg op valt, is dat het... het is voor haar natuurlijk ingewikkeld. Ze is 19 jaar. We weten over de dreiging rond haar in Nederland. We weten dat zij zich bekeken voelt op het moment dat je voor een kennismakingsreis hier naartoe gaat. Waarvan je dus weet dat dat niet een gezellige vakantie is, maar ook werk. Waarin je in de plooi moet blijven, waarin je fatsoenlijk moet kleden, waarin je fatsoenlijk moet lopen, waarin je fatsoenlijke vragen moet stellen. Het is heel anders dan dat je in je vrije tijd een lekkere cocktail maakt wat begrijpelijkerwijs mensen doen op hun 19e. Of als ze wat ouder zijn, zich ook een keer vol gieten met lekkers en een beetje studentenleven leven. Dus je merkte vooral in het begin dat ze erg nerveus was. En ook het ingewikkeld vond om positie te kiezen ten opzichte van de twee vertrouwde sterren, zullen we maar zeggen. Het zijn namelijk ook nog eens haar ouders. En tegelijkertijd is het staatshoofd en zijn partner. En die zijn dit trucje natuurlijk gewend. Dus die weten wanneer er gezwaaid moet worden. Die weten wanneer er een grapje gemaakt kan worden. Die weten hoe ze moeten staan, hoe ze moeten kijken. Zij moet dat toch leren. Ze heeft natuurlijk wel een paar keer Koningsdag meegemaakt. Maar ja, dan word je toch meer op afstand gehouden als media dan wat hier aan het gebeuren is. Wij zitten er vrij dicht bovenop, vaak ook in dezelfde kamer. En dan luister je naar wat zij zegt of niet zegt. En in het begin viel het mij en ook mijn collega's hier wel op dat er wel veel somberte leek. Ze leek weinig te lachen, een beetje verscholen ook achter haar lange haar. En dat leek een beetje de spanning op dat moment te zijn. Op een gegeven moment kwam daar verandering in toen we in San Nicolas, de tweede stad van Aruba, zaten op een plein. En er een dansvoorstelling werd gegeven, want er wordt hier veel gedanst. Zeg
maar. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen hoor, de filmpjes van onze collega Max.
Van Max, ja. Maar echt, dat houdt maar niet op, zullen we maar zeggen. En toen klonk een nummer van Dua Lipa, de bekende zangeres. En toen, dat is muziek van haar generatie ook. Hè? Je zag haar opveren, meezingen. Ze wist het van A tot Z. I want you, baby. Yeah, ging dan. Deze mag niet trouwens in de teaser van de podcast.
Nee, dat is wel weer een mooie imitatie, dit, van Dua Lipa dan.
Ja, maar weet je, dat was toen dachten we van, ze voelt zich wat meer op haar gemak. Dat gun je haar ook wel, want het is natuurlijk ook best wel vervelend om de hele dag maar door mensen als ikzelf te worden aangestaard en bekeken en afgeluisterd. Maar ja, daarna werd het weer wat minder. Gisteren waren we weer ergens dat ik dacht, heb je het over, het ging dan over horeca, jonge mensen van haar leeftijd ook, die vertelden over hoe ze met werkervaringstrajecten daar op dat in Curaçao, hier in Otrabanda, in Puna-district, aan de slag zijn. Het ging ook over cocktails en een mojito-cocktail met oregano. En dan is Maxima eigenlijk alleen maar aan het woord.
Ja.
En af en toe de koning ook nog wat. Maar er wordt eigenlijk helemaal niet ook ruimte gelaten voor haar om misschien zelf iets te vragen. En ze doet dat zelf ook niet. Hè? Want ze denkt ook, het is een beetje raar als ik mijn ouders of de koning of de koningin ga onderbreken. Nee. Dus het is op zulke momenten is het wel dat ik wel denk van, het ligt ook wel een beetje aan de ouders die haar willen beschermen, maar die zo gewoon zijn om de sterren te zijn, dat je daardoor, als de bloemen richten zich toch naar de zon.
Ja.
En de zon is het koninklijk paar. En dat zijn ze zo gewend dat er voor hun dochter bijna alleen nog maar een rol in de marge overblijft. En dat was nou niet de bedoeling. Hè? Want dit was de tijd dat ze mocht kennismaken. Maar dat we haar ook een beetje leerden kennen. En ik heb het opgeschreven in de krant van vandaag. En op de site stond het gisteren. Ik ben benieuwd of we daar een verandering in gaan zien. Want je hoort wel veel journalisten ook hier. Dat ze het er onderling ook wel over hebben. Dat die dominantie van die ouders wel heel nadrukkelijk, enigszins begrijpelijk, maar op een gegeven moment dat je wel denkt van, misschien ook even aan je dochter vragen wat ze ervan vindt of gaat stellen.
Daar is zo'n werkbezoek misschien ook dan goed voor, hè, om misschien in die wisselende patronen te leren omgaan. Ja. Als je het over het inhoudelijke aspect van het werkbezoek hebt. Ik las ook over ophef rondom een beeld van een vrouw waar ze dan uiteindelijk geen tekening op gaan of niet op gaan schilderen, omdat dat zou refereren aan het slavernijverleden. Ja. Dat heeft natuurlijk aan de voorkant ook een grote rol gespeeld. Wat haal jij er verder uit, los van het feit dat het voor Amalia de eerste keer is, et cetera? Wat vind jij het meest ja, het meest boeiend?
Nou, ik heb getwijfeld. Daarom hebben we er ook niet eerder aandacht aan besteed dan gisteren, toen duidelijk werd dat ze iets aan het programma hadden gewijzigd. Ze zouden een beeld gaan beschilderen wat dan typische Curaçaose familietraditie zou weergeven als een chichi-beeld, wat dan de oude wijze dame is in een familie. Maar goed, dat kreeg hier op het eiland al vorige week al enige commotie, omdat mensen dat, omdat het beeld eruit ziet van twee, ja, hoe zag ik dat eens netjes zeggen?
Ja, het is een stevig zwart benen beeld met een vrouw die haar benen spreidt, ja.
Die haar benen spreidt en grote borsten heeft.
Ja.
Maar goed, als je ernaar kijkt, ja, je kan het zo zien. Aan de andere kant, wat maakt het eigenlijk uit? Want ja, kunst is kunst en daar worden dingen ook in overdreven. Daar zien dingen er niet waarheidsgetrouw uit. De kunstenares hield ook vol dat het allemaal prima was. Maar goed, er was toch wat beperkte ophef. Kreeg ik mee al op Bonaire toen ik daar de reis startte. Alleen, het is verleidelijk om op het moment dat er ergens ophef over ontstaat, ergens in een lokaal blaadje, of als er één iemand opstaat bij een presentatie in een universiteit, wat wij op Aruba hebben meegemaakt, om dan te zeggen, protest! Maar de eerlijkheid gebiedt echt wel te zeggen dat er zijn echt veel plekken waar koning, koningin en prinses verschijnen hier op de eilanden. En het is echt niet zo dat hier tot nu toe grote bewegingen gaande zijn die aan het demonstreren zijn tegen het koningshuis, tegen Nederland, voor onafhankelijkheid, voor excuses voor slavernij of compensatie daarvoor. Er is één moment geweest, vlak voor de Dua Lipa moment, dat je wel met twee mensen met een spandoek zag. En dat was, denk ik, nou ja, misschien een handjevol mensen, misschien hooguit 10 mensen die een statement wilde maken, maar dat ging toen meer ook over iets wat speelde met een afvalberg daar die in de fik stond en waar geld bij moet om dat goed af te bouwen, begreep ik van lokale media, die ik toevallig trouwens in Florida destijds leerde kennen toen ze toen zij daar over Florida voor mij, was niet Florida, het was Californië en ja. En Texas. Ja, dan is het toch tijdstip, dames en heren, wat mij nu partij speelt.
Ja, het is je vergeven.
Ja, maar daar, die waren daar toen, om, ook omdat de Antilliaanse minister toen mee was in het kielzorg van de koningin. Toen leerde ik hem kennen. Die kom ik dus nu tegen op Aruba. Oh, ja. Dus dat was wel grappig. En die vertelde mij van ja, dit en dit speelt er. Maar wat veel meer opvalt, is als je door die straat rijdt in die stoet en los van die stoet, dat er nog echt, vind ik, opvallend veel oranje steun is van mensen die hier al een tijdje wonen vaak. En voor wie het koningshuis een soort symbool is met waar ze vandaan komen of waar ze vroeger, en wat vroeger was de band met Nederland natuurlijk nog sterker toen het de Nederlandse Antillen heette. Dus je ziet echt veel oude voetbalshirts, oude 1988 voetbalshirts die mensen nog aan hebben. Of Hup Holland, Hup vlaggen, Nederlandse vlaggen veel. Maar echt best echt opmerkelijk veel ook langs de route mensen die gewoon zijn gaan zitten en hopen dat de koning en de koningin langskomen en gaan zwaaien op het eiland. Weet je, dus het is het sentiment van steun is hier, voor zover ik tot nu toe heb kunnen waarnemen, veel en vele malen groter dan mensen die zeggen, wij willen een statement maken, we vinden dat dingen niet goed gaat. Het kan nog veranderen. We gaan nog naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Daar zijn de sentimenten wellicht wat anders. Maar hier op Curaçao valt het tot nu toe mij heel erg mee. En ik denk wel dat is wel, als je vraagt, wat valt je nou op? Dan denk ik van, zeker die discussie rond slavernijverleden die we hebben gezien rond 19 december. Er was veel rumoer van, er moet compensatie komen en het is op een oneigenlijke manier uitgelegd. Nou, van die ophef zoals wij daar in de media verslag van hebben gedaan in december, merk ik hier nauwelijks wat.
Oké. Hoe lang zit je er nog, Wouter, voor de luisteraars? Wanneer keer je weer terug in het regenachtige Nederland?
Ik zit nu op de helft. Over een week vlieg ik weer terug.
Dus vrijdag ben je dan volgende week?
Ik ben er weer op zaterdag, geloof ik.
Dat zien we allemaal wel. Dat is van latere zorg. Ja. Het punt wat we ook nog moeten bespreken is die linkse wolk. Was natuurlijk een interview wat afgelopen zaterdag in de Telegraaf verscheen. Waarin Rutte en de lijsttrekker van de Eerste Kamer voor de VVD, Ede Schippers, waarschuwden voor een linkse wolk die in opkomst was. Nou, het was wel aardig. Ik was dinsdag in Den Haag en dan kon natuurlijk ook Artje Kuik en Jesse Klaver daarover vragen en anderen. Het was voor hen, voelden ze toch ook wel een beetje als een cadeautje. Want die konden meteen hun verkiezingsretoriek ook voor de camera uitspuwen. En het ging ook natuurlijk over Eerdmans. Nou, we hebben iedereen erover gesproken.
Ik begrijp die opmerking helemaal niet. Dat hij de hele tijd over de linkse wolk heeft. Er is een hele mooie rechtse wolk beschikbaar.
Zelfs ik ben links, heb ik begrepen. Economisch links.
Ik snap wel dat de premier het een beetje spannend vindt dat wij de grootste kunnen worden. En dat die vanzelfsprekendheid niet meer daar is. Dus nee, ik begrijp dat wel.
Ja. Is het nou slim of niet slim?
Nou ja, je ziet dat VVD nog steeds een campagnemachine achter zich heeft die niet voor niks heel erg gevreesd wordt in het Haagse. Het is ook heel bijzonder dat op het moment dat Rutte samen dan met Schippers een interview geeft, dat ongeveer de opening van het bal is. Hè?
Ja, nou want, inderdaad, ja, zo voelde het wel.
Ja, zij brengen dat in beweging samen. Ik moet je wel zeggen, ik heb het interview inderdaad natuurlijk ook gelezen. Op het moment dat het werd afgenomen, zat ik in het vliegtuig hier naartoe. Toen ik was aangekomen, toen heb ik het gelezen, dacht ik wel bij mezelf van, het ademt bijna paniek. Dat was mijn eerste reactie, als je vooral de woorden van Rutte ziet, die waarschuwt voor het linkse gevaar. Maar tegelijkertijd, weet je, we hebben dit zo vaak al gehoord. Het waarschuwen voor een andere politieke partij, vooral voor links natuurlijk. We zagen het in die tweestrijd richting Rutte 2 natuurlijk ook gebeuren. En vervolgens gingen ze met elkaar regeren.
Ja.
En ik denk dat een heleboel mensen die het interview hebben gelezen, en ook mensen die het niet hebben gelezen, ook zoiets hebben van, ja, weet je, dit verhaal kennen we nu wel, die bangmakerij. Dus of dat inhoudelijk nou een hele slimme boodschap was, of een geloofwaardige boodschap, vooral moet ik eigenlijk zeggen, vanuit Rutte. Vooral vanuit Rutte, hè? Als het Schippers, maar Schippers die focussen zich toch op iets andere dingen. Maar vooral op Rutte dacht ik wel bij mezelf van, nou, ik vind dat niet heel erg overtuigend. Maar het is ook helemaal niet bedoeld om mensen te behoeden op dat ze op links gaan stemmen. Het is ervoor bedoeld dat mensen die overwegen op jaar 21 te gaan stemmen, dat die aan twijfelen worden gebracht. Want wat maakt potentiële jaar 21 kiezers nog kwaaier, bozer, enthousiaster, actiever om hun stem te laten horen als het groter, ja, qua gevaar is een wat overdreven woord, maar een grotere kans is dat links het voor het zeggen krijgt. En dat is waarom mensen op jaar 21 gaan stemmen. Ja. Omdat ze juist naar rechts willen. En als de kans is dat links straks de grootste partij wordt met die linkse wolk en die samensmelting daarvan, dan kan het de partij die daar nog het meest in de buurt kan zijn om dat tegen te houden. En zo ziet het er in de peilingen wel uit momenteel, dat de VVD dat is. Ja, mensen verleiden om toch die kant op weer terug te komen. Dus dit is helemaal niet bedoeld om te waarschuwen dat mensen op links gaan stemmen. Dit is bedoeld om mensen te rechterzijde te verleiden om alsnog naar de VVD te gaan. En dat leidt in de coalitie ook weer tot spanningen. Omdat daardoor D66 natuurlijk een partij is die ziet dat mensen die ter linkerzijde willen stemmen aangespoord worden om PvdA GroenLinks te stemmen. Mm. En niet op D66.
Ja.
En ter rechterzijde heb je natuurlijk ook een partij als het CDA. Die zien dat zij vroeger oppermachtig in de Senaat nu, nou, de vierde, ja, ze zit geloof ik nu de tweede grootste, omdat de Forum zo uit elkaar is gespat. Maar die staan er niet goed voor in de peilingen. En dat die straks helemaal vermorseld worden. En op het moment dat de VVD dan probeert al dat rechts te verenigen en naar zich toe te trekken, dan is de kans dat ook het CDA daar slachtoffer van wordt groot. Dus dat leidt ook wel tot scheve gezichten binnen de coalitie. Maar ja, daarbij dacht ik wel, zo werken verkiezingen nou eenmaal. Je gaat er niet voor om een andere partij de grootste te maken.
En is het ook zo dat als je bijvoorbeeld een strijd aangaat met een rechtse partij als Ja 21 of met BBB, ik noem het maar wat, dat je dan een risico loopt dat je in een tweegevecht uiteindelijk er slecht afkomt? Want Rutte heeft natuurlijk het eerder ook aan de stok gehad met Baudet. Hebben toen ook nog met z'n tweeën gedebatteerd. Nou, was toen wel echt wel spannend van hoe verhouden die zich tot elkaar? Misschien is het strijden tegen links wel ook een soort van veilige route of zo?
Bij Forum is het natuurlijk uiteindelijk helemaal misgegaan. Ik weet nog wel dat toen Rutte zag dat ze het heel goed hadden gedaan toen met de statenverkiezingen. Toen ging ik meen voor de Europese verkiezingen toen de boer op om met Baudet in debat te gaan. En dat leek toen echt een degradatie. Echt heel pijnlijk. Omdat Rutte zich verlaagde tot het niveau van iemand die tot voor kort nog maar twee zetels toen had in de Tweede Kamer.
Wanneer heeft u voor het laatst geheld, was het, hè, volgens mij?
Precies, ja. Maar het voordeel voor de VVD was toen dat Rutte de redelijke bleek voor een groot debat waar volgens mij trouwens nog niet zo ontzettend veel mensen naar keken destijds, maar wat wel in ieder geval voor politieke insiders heel interessant was, is dat Rutte daarmee de redelijke kracht zou blijken ten opzichte van de radicale Baudet. Ja. Dat was ongeveer de veronderstelling die men had. Nou, later is Baudet een stuk radicaler uit de hoek gekomen nog. En nu is het ook niet meer nodig om met hem te gaan debatteren, omdat zijn partij in de peilingen dusdanig klein is geworden dat er geen match meer is voor Rutte inmiddels om daar de strijd mee aan te gaan. Maar er is altijd een risico dat je niet precies weet hoe dit uitpakt, tenzij je van tevoren weet dat je garen spit bij een tweestrijd.
Ja.
Daar zet men natuurlijk nu op in, namelijk een tweestrijd links-rechts, waarin de VVD het rechtse blok trekt. En de linkse wolk links. Maar ja, die kiezers ben je sowieso al kwijt. Want die gaan echt niet meer twijfelen of ze nou op de partij van Jesse Klaver, op die van de VVD moeten stemmen.
Je bent Baudet niet tegengekomen nog op Curaçao?
Wie ben ik
nog? Baudet was ook op Curaçao, hè?
Ja, die heeft zich, dat hoorde ik.
Ik zag filmpjes dat hij zichzelf aan het insmeren was. En ik zag filmpjes dat hij aan het snorkelen was. Toen dacht ik, ja, ik vind het aan de ene kant wel grappig. Zal ik hier nou iets op social media hebben? Nou, laat maar. Maar goed, hij is in ieder geval zijn achterban daar ook...
Ik heb me hier niet tegengekomen. Want wij waren toen op Aruba toen dat speelde.
Ja.
Dus het was, aan de ene kant is het dichtbij, maar aan de andere kant is het ook ver weg. Want wat ik zeg je nog wel, Pim, even op en neer rond die eilanden. Dat is best een ingewikkelde exercitie. Wij zijn dan met een schip van de marine overgebracht, waar de koning ook op zat. Dat was wel echt spectaculair, moet ik je zeggen. Want wanneer maak je dat nou ooit in je leven mee? Maar anders moet je dus in een vliegtuigjes die zo groot zijn als de helft van de studio waar je nu in zit.
Ja, dan moet je geen vliegangst hebben, hè?
Nee, nou, het is wel spectaculair, maar het zijn vliegtuigjes, ze gaan niet zo vaak. En je moet boeken en hopen dat er nog plek is en zo. Dus je vliegt ook niet even over als je vandaag... Het is geen bus of zo, weet je. Je moet wel echt voorbereidingen treffen. Maar ja, dat was nog wel even een relletje. En daar werd ook wel over gepraat, ook onder journalisten die hier zijn. Maar ja, we zaten dus op een afstand, dus... Ik heb inmiddels ook niet meer duidelijk of hij er nog is. Of
nou, hij is teruggekeerd voor het coronadebat, naar ik meen.
Ja, dat mag ik aannemen.
Ja, dat is een speerpunt voor die partij. Een ander aspect dat we nog even kunnen aanraken als het gaat over die linkse wolk, is dat het nu wordt gebracht door PvdA en GroenLinks. Merk je ook dinsdag van, nou ja, samen zijn we sterk, zijn we de grootste. Nou, dan stel ik altijd de wedervraag van, ja, maar goed, als jullie niet samen waren geweest, dan was het er heel anders uitgezien. Maar je merkt echt dat ze dat heel erg willen uit stralen, hè? Dat gevoel van het machtige linkse blok. Terwijl er ook net een verhaal op deze vrijdagochtend online verschijnt, dat het niet allemaal zo soepeltjes gaat als ze het doen willen voorkomen.
Ik geloof oprecht wel dat als, zeker omdat Rutte al zo lang aan de macht is, dat er ruimte is voor een partij die kan uitstralen dat ze het alternatief zijn voor wat er zit. En die zou je hoofdzakelijk de linkerzijde verwachten, omdat Rutte zegt een rechtse partij te vertegenwoordigen. En daarom de te kloppen man is of de te kloppen partij. Maar wat ik toch zie ontbreken nog steeds, is een coherent verhaal. Mm-hmm. Wat het alternatief vormt. Hè? Wat ga je nou precies anders doen, behalve de hele dag twitteren van kijk eens, Shell geeft geld aan de aandeelhouders, wat maakt winst. En dat is de schuld van Mark Rutte. Want dat is ongeveer het niveau van de tweets van Jesse Klaver tegenwoordig. Ik mis echt een verhaal ter linkerzijde wat op basis van een gemeenschappelijke ideologie, en met goede voorstellen, met goede argumenten, met een alternatieve route komt, waardoor mensen denken, inderdaad, we nemen afscheid van het oude en we gaan voor het nieuwe. Het ontbreken van een gezamenlijk partijprogramma, het ontbreken van een gezamenlijke lijsttrekker, een gezicht. Een
ja, dat is boeiend, hè?
Dat is natuurlijk iets wat ook nog steeds er niet is. En Atje Kuiken en Jesse Klaver, dat lastige met de fusiepartij is dat dan als een van hen het wordt, het altijd lijkt alsof één partij gewonnen heeft. Dus in een ideale situatie heb je inderdaad iemand die je kon niet lid zijn van beide partijen, maar die misschien wel helemaal van buiten komt, maar het nieuwe linkse gevoel, een soort gezicht kan geven waar mensen zich wat eigenlijk allemaal herkennen zonder dat ze denken van oh, maar die voert eigenlijk de PvdA-agenda uit. Of eigenlijk de GroenLinks-agenda. Ja. Dat is ook heel erg ingewikkeld, hoor. Ik ga ook echt niet zeggen dat je dat even 1, 2, 3 bij elkaar hebt. En het is ook zo dat PvdA en GroenLinks wel wat moeten, want ze bungelen nu al jarenlang. Vooral PvdA natuurlijk, als je kijkt waar die vandaan kwamen. Toch in een relatieve marge van onbelangrijkheid. Terwijl die partij vroeger echt zijn stempel drukte op als een van de twee grote partijen in Nederland. Dus dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Alleen ik ben nog niet heel erg overtuigd van de ideeën. Dat die automatisch, behalve dat ze proberen te zeggen, ja, wij zijn tenminste links of zo. Ja, mensen overtuigd krijgen om massaal op die linkse partijen te stemmen. Dus dat is ingewikkeld. Maar ja, als je twee partijen met elkaar samenvoegt, is de kans groter dat je er wat groter uit de strijd komt dan dat je in je eentje blijft opereren. Dus ik snap het wel, maar ik vind het nog niet heel erg overtuigend. Het betekent niet dat ze daarmee niet een belangrijke speler gaan worden sowieso straks in de Senaat. Want linksom of rechtsom zal het kabinet meerderheden moeten halen. Nou, de kans is klein dat ze de meerderheid halen met hun eigen club. En wordt het dus tellen van hoe kom je tot 38 en hè, de meerderheid. En kan dat alleen maar straks met de fusiepartij GroenLinks-PvdA? Of kan dat ook over rechts met bijvoorbeeld steun van BBB of bij Vlagen met de PVV? Maar PVV is ook grillig hoor. Op het moment dat die het stempel krijgen van gedoger, dan gaan ze niet eens omdat ze het ermee eens zijn, maar alleen maar om dat stempel te vermijden, tegen een voorstel stemmen waar ze eigenlijk voor zijn. Wat we laatst ook zagen gebeuren rond de salderingsregeling in de Tweede Kamer. Dus daar kan je eigenlijk niet op bouwen, denk ik. Dus dan zal je echt met JA21 en BBB een alternatieve route moeten hebben. Maar dan moeten die wel genoeg zetels halen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dat, hoe dat gaat uitpakken.
Ja, dat wordt allemaal heel spannend, hoe de BBB zich verder ontwikkelt. Of het CDA ook impact gaat hebben. Want die komen nu echt nadrukkelijk op voor de landelijke gebieden. Hè, heeft Heerma laten blijken. Wouter, ja, succes daar in ieder geval. Heel veel succes. En we houden contact over de volgende.
Ja, even kijken of we nog eentje... Is Sint Maarten nog iets kunnen doen? Maar in ieder geval leuk om ook vanuit het Caribisch gebied nog even afhamerend.
Goed zo. Dankjewel Wouter. Tot de volgende.